Gemeente, laten we dit ons te samen zijn aanvangen en met elkaar te zingen van Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, een schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg dien gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Het is het vierde vers van Psalm 32. Dat is al uw gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen. En wel van de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, vanaf vers 11 tot en met 17. Doch lezen vooraf de artikelen des geloofs. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige en algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen Hebreeën 9 vanaf vers 11 tot en met 17. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe bespringende de onreine hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwigen geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder den Eerste Testament waren. Degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 99. Vers 2 en 8. 99 vers 2, God die helpt in nood is in Sion groot, alle volkeren macht. Niets bij hem geacht, buigt u dan in het stof en verheft met lof. Het heilige opperwezen wilt hem eeuwig vrezen. En het achtste geeft dan eeuwig eer. Onze God en Heere klimt op top Sion toont, eerbied waar hij woont. Waar zijn heiligheid haar de glans verspreidt, heilig topper, heilig toch en tere, is de Heere der Heren. Het tweede en het achtste vers van Psalm 99.
Thank you.
alsjeblieft aan de woord hebt zonder zeven te wezen, waar wij erom, zoals het in de verlengde van de tijd te wezen, weer van de opstanding van Christus gesproken wordt, zoals wij dat met de paas hebben gedacht. Welke ons nog vers in de geheugen kan wezen, wanneer er in de gedachte is het te nomen dat de Heer waarlijk opgestaan is. Uit graf verrezen is en dat hij als de held is opgestaan, overwinnende met zegenpraling over de vijanden welke hij dan heeft bevochten en bestreden toen hij dan aan het kruis van Golgotha stierf. En dat wij dan te denken dat hij opgestaan is, zeker tot blijdschap, dat is te vernemen wanneer het is dat het licht weer schijnt in die duister, uit die duistere nacht. Waarin het lijden een tekening, afspiegeling is van donkerheid en van strijd en van geweld en van dood en verderf. Dan wordt hier dus dan gezegd en uitgesproken dat het is dat wij weten van een grote vreugde, de paasvreugde, wanneer de Christus waarlijk is opgestaan. En dan altijd die vrede, die graven die overal gevuld hebben worden, gepredikt worden, de opstanding van Jezus. Dat betekent dus dat er in die stervende wereld, waarin dan de groeven steeds geopend wordt, dat er een dag zal wezen dat er in het verrijzen van Christus een volk zal opstaan. Ten leven en ten zaligheid. En dan hebben we dat te noemen. En dan staat er als het ware dus aan het nut van die opstanding. En van Christus de voren komt. Maar wanneer het is de Christus staan, is het opgestaan. En hij uit gras verrezen is. Dat is een wetenschap die iedereen zou kunnen hebben. Maar wanneer het is dat je zegt, wat voor nut hebt dat nou? Wat is er nou de baat ervan? Dat gaat het in deze zondag over. Dat je zegt van de toepassing. Van de feiten, welke dan dus dan gebeurd hebben, die heilsfeiten noemen we dan. Wanneer het feitelijk is wat er in de wereld te gebeuren, dan zou ik het waar dus kunnen zeggen, er is sterven. Dat was een feit dan opgemerkt. Maar wanneer ik dan zeg, het is een heilsfeit, waarmee Christus dan opgestaan is uit de doden, dan is de feit dan wat ons vreugde biedt. Dat de nuttigheid is altijd tot vreugde, moet je zeggen. Als hij iets doet, als de Heer iets doet en hij geeft daarvan de baten en de vrucht is ervan, dan is dat tot nut. En net zo goed is de medicijnmeester erin te wezen, maar hij verstrekt ook de medicijnen. En welke hier dus dan de mensen dus dan, ja, de vreugde weer geeft van een herstel. Nou, de apostel die heeft er woorden voor. En die woorden die de apostel noemt, dat zegt hij is om onze zond overgeleverd. Nou, dat is smartelijk. Ten eerste dat wij dus dan gezonderd hebben. En ten tweede dat het de dood van de Heer Jezus Christus gekost heeft. Dat is zeer smartelijk. Maar dan te denken dat hij dus dan om onze zonde overgeleverd hebt, dan staat er dus dan ook dat hij dus dan opgestaan is tot onze rechtvaardigmaking. Nou ja, dat is de bater. De apostel die heeft er de woorden voor. En dan zegt hij de rechtvaardigmaking. En dat is de eerste weldaad die de Heer in het leven geeft. En welke hier dus staan. Ja, de rechtvaardigmaking betekent dus dan weer recht worden. En als het weer recht hebt te zijn, is het op grond van recht. En de verhouding wordt weer recht. En welke hier dus dan als het ware met die weten geboorte, dus uit die weten geboorte rechtvaardigheid te wezen. En welke hier dus dan in de nieuw geboorte zichtbaarheid te wezen tot een diep leven. Maar er wordt wel eens wel verwarring over die termen. Wanneer we dus dan spreken over de rechtvaardiging van de goddelozen. En de rechtvaardigmaking wil dus zeggen dat er in het hele leven staat dus dan de vernieuwde krachten te wezen. Maar je kunt het ook vatten, hetgeen wat hier dus dan in directe verhoudingen te wezen, waarin deze Babylonische spraatverwarring verkeerde begrip hebben te zijn ten opzichte van deze wetenschappers, maar dus dan ook nog zo kunnen dwalen. Maar we dwalen niet ten opzichte van die wetenschap wanneer we dit bij bevinding kennen. En dat is bijvoorbeeld dan de bevinding van Paulus die dit gekend heeft. En dat is ook de Paulus die dat ook uitgedragen heeft. En welke dus dan ook gepredikt heeft en zo gesproken heeft. En dit heeft uitgedragen. En wat in de wereld dan bekend is geworden en in het hart en het leven ervaren. En dan hebben we hier dus dan de nuttigheid. En de nuttigheid van, ja, in het leven ervaren wanneer het is dat hij voor ons gestorven is. Moet je even opletten. En er staat dus dan,
Dat hij gestorven is, daar zeggen we allemaal amen op. En dat is een feit, het staat er staan dat er niemand ontkend kan worden of je moet een godlogenaar zijn. Maar als je dan zegt, kijk eens staan, er zijn atheïsten die logenen dit. Maar als je dan zegt, ik ben bij de christelijke kerk, dan moet ik weten dat het is dat Jezus Christus dus daar gestorven is. En als ik daar de nuttigheid daarvan heb, dan zegt hij dat hij voor mij gestorven is. Nou moet je oppassen, hè, dat je zegt, nou ja, dat hij voor ons gestorven is, dat kun je ook makkelijk zeggen dus, maar dat moet dan ook waarheid zijn. Nou, dat hij dan gestorven is om onze schuld te zonden, dat wil hij dus dan zeggen, wanneer hij door het geloofstuk heen, ja, het komt toe te eigenen en te spreken voor de kerken. En als die kerk er dus dan is, dan zegt hij, het is het hart, dan weet hij toch, dan zegt hij er ook amen. En het andere is dat wij door dan hem dus dan levend gemaakt zijn. Goed onthouden, hè? Begripsverwarring. Is al 100 jaar. Maar als je dan te kijken in Colossense 3. En dan zegt hij, wanneer ik met Christus opgewekt ben. En dan zoek ik de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zit aan de rechterhand Gods. Met Christus opgewekt worden. En als ik dan uit Romeinen 6 te lezen. Dat de mens dus dan sterft met Christus. Begraven wordt met Christus. En op hebt te staan met Christus. Dat is te weten gepoort, zeggen de kanttekeningen. Dus het leven, de nieuwigheid van het leven is uit Christus. Door de opwekking uit de dood. Waar het is bij onze opwekking uit de dood. De zonde en misdaden. De eerste van de drievoudige dood. Je weet het dan wel. Hey, je weet het dan wel. Dat de mens in de drievoudige dood ligt. Nou ja, dat weten we soms ook al niet meer. Maar dan zegt, kijk eens, dat is die geestelijke dood. Dat is de lichamelijke dood. Dat is de eeuwige dood. En voor een keer, toen heb ik het sterven, heb ik ook genoemd de eeuwige dood. En niet alleen de lichamelijke dood. En zoals dat in het graf gebeurt van iemand die gestorven is. En dat die dan ook heb te wezen de eeuwige dood die de mens zit te wachten. Maar als ik dan niet in het leven, dus in die geestelijke dood staat verkeerd. Dat is de geestelijke dood, gescheiden van God. Nou, die heb Christus willen teniet willen maken. En dat hij dus dan zegt, nou kijk, door zijn opstanding past hij dus het nieuwe leven in het hart toe. Hij geeft ons daar dat nieuwe leven weer in. Dus dan heeft hij dus dan een rechte prediking te wezen. Dat heb je dus dan uit de bekendheid die de apostel dan in het leven heeft gehad. En dan, wanneer we de tijd hebben, dan ze het niet meer weten. Ja, dan ga je iets anders krijgen. Nou ja, dan ga je de levendmaking ook buiten God en buiten Christus stellen, omdat je het niet meer weet. Maar om te weten dat in Christus te wezen, dan hoef ik niet veel meer te zeggen. En dan zeg ik het is allemaal omdat hij het verdient en verworven heeft. En dat heeft een dure prijs voor betaald. En als hij die prijs dan betaald heeft, dan komt des te heerlijker de erfenis naar voren. Een nalatenschap van Christus. We gaan dus nog eventjes terug naar het begin. Wat is uw enige troost? Nou ja, dan moet ik niet meer mijn eigen eigendom zijn. En dan zeg ik, nou troost mij niet wanneer ik in het stuk der ellende nog buiten God ben. En als ik dan zeg, dit troost mij wanneer ik dan niet meer van mijn eigen, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus mijn eigendom ben. Dus ik dan te denken, hoe komt dat dan bij mij? Dan denk ik, als ik dan dus dan de nalatenschap van Adam heb, dan lig ik midden in de dood. En als het dan de nalatenschap van Christus er is, dan erf ik het eeuwige leven. Het recht tot het eeuwige leven. Je zou het eigenlijk al, als je daar zo overal de dood zo ziet, naar moeten gaan verlangen. Daar zou je eigenlijk naar moeten verlangen. Nou, als je naar het eeuwige leven verlangt, dan moet je naar Christus leren verlangen. En naar de God des levens, dan krijg je het eeuwige leven ook. Ik zeg het wel eens bij herhaling, net heb ik het vanmiddag nog eventjes gelezen. Johannes 17, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachter God. Zie je wel? En Jezus Christus, die hij gezond heeft. Zie je wel? Die twee. Als je dus naar het eeuwige leven verlangt, dan moet je weer verlangen naar God.
En dan moet je weer verlangen krijgen naar die zaligmaker te kennen. En als je dat hebt, heb je ook het eeuwige leven. Tot je vertroosting. En dat is testamentair beschikt. Vandaar Hebreeën 9. Wij willen daar ook wel de gedachte over hebben aan de hand van de vraag en de antwoord zoals dat in zondag 17 is vermeld. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons door de gerechtigheid die hij door zijn zoon, door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand voor onze zalige opstanding. Wij willen daarbij stilstaan in de gedachte van drie punten en in de eerste plaats de verworven erfenis. En in de tweede plaats de gedeelde erfenis. En in de derde plaats de testamentaire beschikking of een erfenis in legatum. Dus in de eerste plaats dan de verworven erfenis. En in de tweede plaats dan de uitdeling daarvan in de opstanding door zijn dood verworven. En in de opstanding gedeeld. En door de goddelijke beschikking aan ons toegekomen, testamentair, zoals dat in de derde gedachte daar zou kunnen overdacht worden, geliefden. Wij hebben in de achterliggende tijd veel met de begrafenis te maken gehad, geliefden. Waar het is dat wij keer op keer dan aan het graf hebben gestaan en zien dat de geliefden ons ontvallen, wanneer het door de majesteit van de dood de wegneming is van hen welke hier aan onze zijde gestaan hebben en met welke wij hier door het leven hebben gewandeld. Zij zijn niet meer. En dan zegt Job, hij zegt, wanneer er dus dan bij de reuk der wortelen en afgehopen om dan nog hoop hebt te wezen dat er een nieuw twijgje dan afkomt, dan kun je niet denken dat iemand van ons zal kunnen opstaan wanneer hij dus door de dood is weggenomen. Zoals die boom dan valt, zo zal hij liggen, het zij noorden of het zij zuiden. Dan zien we dat de mens dan ligt tot de jongste dag. Ik hoorde ze vaak zeggen, wanneer de doodgraver, dus dan de reden die de begrafenis leidt, zegt, hij zegt, tot de jongste dag, tot de dag van de wederopstanding uit de doden. Daar ligt iemand dan, geliefde. Dus wanneer het is dat wij heeft te sterven, en dan heeft hij een stwaarde staan, ja, te denken dat er in hetgeen wat hier heeft te gebeuren, en dat de mensen niet zo opstaan. Maar als het is dat hij dan heeft te sterven, en dan om op te staan in de jongste dag, dan moeten we denken aan hetgeen wat er heeft te gebeuren in Christus Jezus. Waarvan de deling is dat de Heer het leven geeft aan zijn kerk. Maar goed, dat is het voorname. Maar als ik dan heb te kijken en hetgeen wat er te gebeuren, dan zie ik dat in de nakomelingen, als het ware, dus staan en de mensen samengeroepen te worden. Wanneer er een bepaalde tijd is dat er in de thuisgezin, dus dat de verdeling en van de erfenis op te wezen. En dat het is dat de mensen dus dan komen, ja, om niet die erfenis te ontvangen en van degenen die ons gestorven zijn. Nou, daar zie je. Wie komen er dan? Er worden de namen van de kinderen afgelezen. En de rechter is de notaris. En die heeft iets aan zijn werk te doen. En hij heeft het zeer dat degene die de goederen gehad heeft, het zij dat hij geld te wezen. Of het zij dat hij een erfstuk heeft te wezen. En dat de kinderen dus samen te komen. Ja, om toch die erfenis te verdelen. En wanneer het is dat er in die beschikking. En dan het testament te wezen. En dan staat dus twaalf die goederen verbeeld. En welke hier dus aan de kinderen toe te komen. En misschien ook dan ja, aan de vriend of aan de bekende te wezen. En misschien ook aan instanties. En wanneer het is dat de notaris is het waar, dus dan deze goederen onder de kinderen verdeelt. Nou, zo krijgt dan iedereen zijn portie. Dat wil dus zeggen dat er in die goederen welke hier vermaakte te wezen. Dan toch ook keert dan is verkregen hetgeen. En wat de mensen nodig hebben in de tijd. Maar als ik dan zou kunnen zeggen wat hij nodig hebt voor de eeuwigheid. Daar moet je dus dan gelijk stil wezen. Goederen voor de tijd. En uit te denken dat iemand die geen kinderen heeft. En dan zal het zeker wezen dat er diezelfde opeenkomst te wezen. En welke je dan op deze regel en van het testament verdeeld te worden.
Zij dat het in familie is? Ja, of zij dat het in instanties te wijzen, waarvan je dan kunt zien dat het in teleurstelling van mensen is, wanneer ze dus de erfenis hebben te wachten en het is aan anderen vermaakt?
Nou ja, je weet soms niet waar dan die vrienden vandaan komt, als iemand dus dan in de tijd dus dan geen vrienden lijkt te hebben. Dan komen ze allemaal in grote veelheid, hoeveel niet allemaal hoor, want er zijn ook zeker nog echte vrienden. Maar dan zijn het eerst, en dan bij het sterven staan, dus dan zijn de mensen aanwezig.
Ja, omdat ze belang hebben in degene, in het goed, en wat er in die erfenis op te wezen, waarmee het is het tijdelijke goed, dus dan van de mensen veel begeerd te worden, en welke hier dus dan, ja, in dit de waarde heeft.
Nou ja, de notaris verdeelt het.
En het wordt op de, volgens de wet gedaan, en wanneer dus dan dit recht hebt te geschieden, en dan is de spaar dus dan daar wat komt, en zoals de overledene gewild heeft.
Ja, en als wij dan hier dan nou kijken, als we nou kijken, dan gaat het hier over het sterven
van de eerste, van de oudste broeder. Wanneer het is dat Christus Jezus dan hier in de peert is gekomen, en wanneer hij gestorven is, en zoals dit beleid is gezegd is geboren, en wanneer het is niet dat hij prijs te zielen, dat het zo betaald te worden, en dan heeft hij dit eeuwige leven, en dan heeft hij willen verwerven, waarmee het is dat er in het testament de beschikking is. Kijk nog eventjes naar Hebreeën. Je zou zeggen, nou dominee, ik heb het niet eerder gelezen. Maar ik weet wel dat het er staat. Daar staat er dus dan dat de wil ik de erfenis hebben. Welke hier daarvoor God vermaakte te worden door de dood van de testamentmaker. Dat er in het testament dus dan opgeschreven is. Wat er dus zulke goederen heeft te wezen. Welke dus dan toekomt aan mensen. Waarvan je dus dan moet denken, ben ik dat? Of bent u dat? Dus wanneer Christus gestorven is, dan krijgt dat testament zijn kracht. En wanneer het is dat Christus gestorven is, ja, voor anderen, welke hier dus dan ook krijgen, wat er die goederen te wezen, dan heeft hij dus het ware, dan ook de meeste belangen te hebben in die goederen, welke dus dan in de heilige schriften staan, want het testament ligt voor u.
Kijk eens eventjes naar je bijbeltje. Sla je bijbeltjes open. Ga naar het begin van de Bijbel en dan staat er dan, dat dit het oude testament is. Kijk, het oude verbond.
En ga ik nou verder, dan het andere deel van die Bijbel, er staat een nieuw testament. Dus dan een open testament voor uw neus liggen, wanneer u dan het Bijbeltje te kijken, want wanneer ik het maar dus dan niet in uw testament kan kijken, welke u dan misschien van de een en ander juist ingericht, en waar die beschikking dus dan staat, dan heeft het maar dus dan voor mij verborgen te wezen, maar de Heer die heeft het niet verborgen, wat er in het testament van Gods woord te staan, welke u dus dan van die goederen hebt te spreken, welke u dan steeds het waar dus dan zou kunnen gedenken wanneer het in staat wat er in het testament geschreven staat. Nou ja, ik ga een tijdelijke goederen, wanneer ik dan zeg, alles is u, o Heere, dan kan ik niet zeggen dat ik hier iets in het leven heb tot mijn eigen leven, toen dat ik dat niet voor God heeft. Maar wanneer ik zeg, ik ben een zondaar, dan moet ik sterven. En als ik dan zeg, het sterven, dat brengt mij niet in de hemel. Of ik moet in Christus zijn. Het testament. Wanneer ik eruit te gaan, ja, om je dan maar die goederen en met vreugde te zien en te genieten. Want wanneer ik hier dus dan, ja, in de tijd te wezen, en ik heb hier dus dan van mijn goederen in huis, dan heeft het dus waar het genot voor mij te wezen. Wanneer ik in geriefelijkheid aan de tafel zit, en wanneer ik door de tuinen te wandelen, en wanneer ik het zonlicht zit, en wanneer ik dus waar de bezittingen ertoe geschikt gekregen, en ik mag daar met profijt, en ik mag daar, ja, de nuttigheid van beleven, dan heb ik het waar dus te genieten van die goederen, en dan heb ik hier dus dan, ja, van hetgeen wat de Heer gegeven heeft in de tijd en goederen, de blijdschap, wanneer ik deze dingen in het leven ervaar, dat ze God geschonken zijn. En dan kan ik er als het ware toch ook heel blij mee wezen. Nou, laat ik maar zeggen dat ik er ook blij mee ben. Dat we daar allemaal weer blij zijn. Maar het knaagt een beetje als ik denk dat het maar een tijdelijk goed is. Mijn gezondheid kan zo weggenomen worden. En mijn bezittingen kunnen zo geroofd worden. Het kan zo dat het kleed verouwt. Het kan zo dat de munt roest. Kan zo zijn dat ik failliet ben. Kan zo zijn dat het mij ontnomen wordt. Ik heb het dan wel en ik heb er de vreugde van. En ik kan mijn hart erop zetten. Maar het is tijdelijk goed, het is zo voorbij. Ik heb het daar wel toegeschikt gekregen, maar voor de eeuwigheid levert het niets op. Maar als ik dan naar de testament heb te kijken, en wat hier in de dodelijke kracht heb te kijken, nou denk ik dus dan dat Christus te staan, ja, dat hij dat verworven heeft, wat er aan het eeuwige goed is. Nou ja, ik wil het eigenlijk bij legaten noemen, waar het in de testamentaire beschikking is, dat de mens dat deed. Ik krijg, dus ik wacht nog even. Maar wanneer ik het zo samen zou vatten, dan zou ik kunnen noemen, dat de mens dus de gelukzaligheid, de eeuwige gelukzaligheid op te krijgen. En welke hier dus dan door de vergeving der zonde vermaakt te worden. En dat is dat je in de vergeving der zonde aan bloed moet denken. En wanneer ik aan bloed heb te denken, dan denk ik aan het testament. En als ik dan aan het bloed van het testament heb te denken, dan is het net of ik de woorden van Heer Jezus weer hoort. Wanneer hij dus die drinkbeker neemt en hij aan de tafel zit en hij zegt, dit is het testament in mijn bloed. En dan krijg je zegt, nou is dan dat alles wat er in het testament geschreven voor iedereen? Dan moet je eventjes wachten. Niet te haastig. Ik wil ook niet zeggen dat het niet zou kunnen wezen voor u. Maar dan zegt, dan moet ik in het testament als het ware kijken of het ook in mijn naam er ook in geschreven staat. Dus ik ga naar een bijbeltje kijken. En ik ga die Bijbel lezen en heb ik daar mijn naam nog wel eens horen noemen. Ik lees mijn Bijbel door, dat heeft u verder ook gedaan. En dan kijk je dan en zeg, is er nog een woordje voor God dan bij? Welke hier dus dan ook mijn naam komt te noemen. En dan kijk ik zeg, ik ben rijk en ben verrijkt en dan geeft niks verbrek. Dan moet ik ook zien hoe arm dat ik ben. En als ik dan zeg, kijk eens hoe arm dat ik kan zijn en toch rijk zou kunnen zijn. Dan is het als ik dan in het testament kijk. Nou ja, dan noem ik dan bijvoorbeeld dus het eeuwige leven. Dat aanstaande is. Dan ga ik er niet over dromen, over die hemel. Maar dan weet ik dat die hemel er is. Je noemt het in het catechismus het derde punt, geloof ik. Zou ik ook kunnen doen. Dan zou ik zo van de ene gedachte, maar ja, ik heb al vaker meerdere keren dus dan uit de catechisme gesproken. Dus ik denk dat niet, nou ja, ik hoef het laatste niet het eerste te noemen, maar ik kan het laatste ook eerste komen te noemen. Ik denk aan de hemel, ik denk aan de gelukzaligheid, ja, ik denk aan die eeuwige vreugde, ik denk aan het aanschouwen van God. En ik denk dat het daar dan, ja, daar in die beschikking van God, mijn gezegde toren, dat ik met die schade, ja, die niet meer tellen kan, welke kleden gepast hebben in het bloed van het lam, ja, dan straks dan bij het sterven erven, bij het sterven erven komt. En net als dat op het sterven erven te komen, bij het leven even genoemd kan worden, dan is het leven maar even. Al heb ik dan heel de peren tot mijn bezit, en heb ik dan alle dingen die ik verkrijgen kan, en dan is het maar eventjes gebruik om te maken, maar van deze geestelijke hoteren, daar heb ik dan altijd een eeuwig aan het gebruik van te maken. Dat betekent dus dan dat het eeuwige leven eeuwig erf hebt zijn van hetgeen wat Christus verworven en wat Christus verdiend heeft in zijn dood. Maar ja, als hij dus dan in de dood gebleven was, nee, dan had het u niet kunnen toekomen. Wanneer de sterven dus dan van de Christus de kracht heeft, ja, om niet dan de betaling van de zonde, de betaling van de zonde, het eeuwige leven en de erfgoederen te geven, van zaligheid en van geluk en van vrede en van blijdschap in de Heilige Geest, dan moet het dus dan zijn dat het zegt, er moet eerst de dood van de testamentmaker, die moet dus dan Die moet dus komen.
Nou, dat kan u wel begrijpen. U hebt het testament en het heeft geen betekenis voor de nakomelingen, want de testamentmaker leeft nog.
Het is dan wel opgesteld bij akte, maar u kunt er nog geen gebruik van maken, behalve dan dat wanneer de ouders te staan aan de kinderen iets van het vruchtgebruik van het testament hebt te geven van die goederen. Hij heeft kapitaal, heeft hij dan op de bank staan en heeft hij de rente, daar leeft hij van en van die rente deelt hij uit. Dat betekent dus dan dat de kinderen vruchtgebruik mogen maken van hetgeen wat de ouders dan verworven hebben met hard werken. En dat ze dan het verwerven van datgene wat ze hebben aan goederen, dan wel eens wat komt toe te schrikken. Zij geven u er wat van. En dat u ten opzichte van dit gebruik dan ook een kind ten huis hebt te wezen, waarmee het is dat je ook dan bij je vader terecht kunt. En dat je dus bij je moeder terecht kunt. En zegt, moeder, heb je er nog wat van? Dan zegt hij, ja, dat doet hij dan op basis van vrijwilligheid. En dat ze ten opzichte van al deze goederen, dus dan heb je iets weg te schenken. En als je dan gelijk doorkomt te denken, dan weet u het al, dat het in geestelijke leven ook zo gaat. Dus dat de Heer dus dan zijn kerk hier dus komt te betelen uit datgene wat hij verworven heeft, dat is nu al. Maar dat hij dan, ja, voor straks dan, ja, voor die eeuwigheid nog bewaard hebt in de hemel, daar weet u dan ook. Dat het passie gekregen mag worden wanneer het laatste adem niet meer te houden hebt. En dat de mens dan overgaat in de eeuwige zaligheid. En dan heeft die mens dus hier het vruchtgebruik gehad van hetgeen wat Christus verworven heeft. En dan mag hij dan krijgen hetgeen wat er in de eeuwigheid aan die erfenis is. Dus ja. Nou, van die verwerving, dan moet ik dus dan eerst denken dat Christus dus daar gestorven is. Denk maar aan Paulus. Maar dat hij ook in de dood niet gehouden is. Maar laat het eerst eens gezegd worden nog weer, dat Christus dus dan gestorven is en begraven is. Dat de dood dus dan, wil de erfenis de mijne zijn. Dan, ja, tussen beiden moet komen, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Dat dus dat sterren van Christus eerst nodig is, wil ik dan aan die erfenis te treden hebben. Christus dood is nodig om aan die geestelijke goederen deel te krijgen. Als je dan de kern van de waarheid neemt, dan zie je dus dan dat het dus door de dood van Christus verzoening moet ontvangen worden. En verzoening betekent dus dan wegnemen van het geschil. Wegnemen van het geschil wat er door de zonde is tussen God en tussen de mensen, welke hier in Adam gevallen zijn. Dus ik dan zeg, kijk eens, er is een geschil tussen God en tussen de mensen, dan moet het door de verzoening weggenomen worden. Dus de harte prediker gaat uit. Vanmorgen hebt u het ook gehoord. Laat u er met God verzoenen. Maar moet u er dan in verzoend worden? Dat is door de dood en door het offer van Jezus Christus. Dus datgene wat noodzakelijk is, passeert. Dat hebben we gedacht. Hij heeft bij Goede Vrijdag er stilgestaan. En eigenlijk kan ik zeggen, bij welke preek niet. Want wanneer Christus gekruisigd is, en dat het nooit anders dan dit moet prediken, en dat er geen ene naam onder de hemel is gegeven door welke ik zalig moet worden, dan is dat door Christus dan die tussen beiden gekomen is. En als hij dan zegt, kijk, door de dood die tussen beiden gekomen is, dan heeft hij dan de zaligheid te erven. Dus de gelukzaligheid, ja, is de mijne. En als hij dan niet aan denkt aan de vergeving de zonde, dan zing ik Psalm 32. En uit dan 32 te zingen, dan kom ik in de ruimte te staan. Dan krijg ik zicht op het eeuwige leven niet alleen, maar dan word ik het ook deelachtig. En dan krijg ik dan als het ware dus een vergezicht in de toekomst staan, tegemoet te zien. Die anders is, zoals ik dat vorige week gezegd heb. Dat heb Christus dus dan ook willen leiden. Dat heb Christus dus ook willen ondergaan. Dus als hij dat ondergaan, dan moet je eens kijken wat hij met die verdiensten dus dan heeft willen beperken, wanneer u dus dan uit genade het eeuwige leven krijgt. Dus de verzoening en het geschil. Er zijn twee mensen die hebben wat met elkaar en die moeten met elkaar verzoend worden. Stelt dat in ieder geval niet uit.
Maar dan het kijken dat ik zeg, ik moet met God verzoend worden, dan moet het dus dan ook aan de kant weggenomen gebracht worden. En dat kan dus alleen maar door Christus. Want anders heb ik die erfenis niet. Dan heb ik de erfenis van het eeuwige leven niet. En dan is de verdoemdheid de waarheid. Maar als ik dan zeg, kijk, zo is de verzoening door Christus, dan is dat het eeuwige leven. En als er nou dus niet meer verzoend te wezen, dan komt de eeuwige dood. Zo liggen de feiten. Eeuwig leven of het eeuwige dood. En als je dan het gestalte der mensen kijkt, ja, die liggen allemaal onder het oordeel. En als je naar de kracht van het bloed van Jezus Christus zijt, dan is er genoeg reden om te geloven dat al die mensen nog zalig kunnen worden. Maar als het dan erover gaat of ze allemaal zalig worden, dan is het hier dus nodig dat wij in Christus geloven. In Christus geloven. Dus niet geloven of wel geloven. Wanneer ik om de zoon ongehoorzaamheid ben, dan blijft de toren van God op mij. Dan blijft het zoals het was in Adam. En dan draag ik de erfenis van Adam. En dat is niet het eeuwige leven. Als ik het dan omgekeerd in zin, ik kan het gelijk zeggen, van dan is het de eeuwige dood, de verdoemenis, de hel, de straf en de vreselijkheid daarvan. En ik kan het op een andere manier zeggen. Dat je zegt, nou, dan moet je missen de eeuwige gelukzaligheid, de hemel, het bij God zijn. Oh, dat is allemaal nog zo verschrikkelijk ook, dat je dat dan hebt te missen. Dat is het ergste wat je naar me kan gebeuren. Dus ik moet Christus staan tot mijn deel hebben en wil het goed zijn. Nou ja, als er dan die verworvenheid dan duidelijker te zijn, daar zeg ik, dan wordt die wordt gedeeld, hè, dat wordt gedeeld, hè, wanneer Christus dan opgestaan is uit de doden, en wanneer het is Christus dan verrezen is uit het graf, en de dood die is gekomen, dan moet dus dan de erfenis gedeeld worden. Nou, zo gaat het ook in bij ons ook. Iemand sterft, maar die staat niet op. Er komen anderen, ik heb het niet nagekeken, maar iemand die dat uitvoert. Nou ja, ik noem eigenlijk de wet, volgens de wet de notaris. Die voert het uit, worden alles wat er dus dan beschreven is in het Oude Testament, in het Testament dat wordt dan gelezen, en dat wordt dan door mensen beleefd die eerlijk handelen. Dus dat is dan door de wet, het is niet iemand die dus wat knoeit in het Testament. Maar dan moet ik naar de GBS. En dan, als hij dan zegt van, nou, ik heb het testament, het oude, het nieuwe testament. En als je daar nou in gaat knoeien, dan is dat testament niet meer geldig. En dat testament moet niet geknoeid worden. Je moet van het woord afblijven, niet knoeien. Maar het is de vergadering heb, en dan zegt het vast aan, en dan moet niet geknoeid worden in het testament, in de Bijbel. Laat de Bijbel zo staan, zoals die nu staat hier. En zo tot zegen is geweest. Maar ja, we hoorden toch ook nou wel weer dat ze dat van plan zijn, gelukkig. Maar ja, het was even twijfelachtig, dus daarom het gesprek. En als ik dan te kijken, ik zeg, het testament moet hier geknoeid worden. En wie moet dan, en wanneer iemand gestorven is, en wie moet dan het testament delen? Nou ja, de notaris natuurlijk. Of een ander. En wie moet dan het testament dan delen van de gestorven Christus? Wie moet dat dan delen? Dat doet hij zelf. Dat doet hij zelf. Hij de dood kon men niet houden. Hij is verrezen uit het graf. Ik kom bij zondag 17 en dan lees ik het dan. Hij is zelf opgestaan en hij deelt de erfenis. Dat betekent dus dan dat hij een uitvoerder ervan is. Dat kan niemand bij ons niet doen. Die leeft niet meer. Staat ook niet weer op voordat die jongste dag aanbreekt. Er zijn er een paar opgestaan, dat weten wij wel, die Christus opgewekt heeft. Maar die zijn later ook weer gestorven. Dus die zijn er ook niet meer. Maar Christus die leeft in eeuwigheid. En dat betekent dus dat hij de uitvoerder is van zijn eigen testament. En welke hij dus door zijn bloed verzegeld heeft. En wanneer ik hier dus dan kijk dat de Heer dus dan in die beschikking die hier dan op de aarde is. En ten opzichte van het eeuwige leven. Dan moet het dus dan van hem komen. En welke dus dan opgestaan is uit de dood. En welke hier dus dan in deze regeling. En welke hij getroffen hebt de zaligheid van mensen, kinderen dus dan. Ja, zelf de arbeid heeft. En zelf het werk in heeft. En welke stwaar dus dan buiten de mens om is. Daar het niet de eeuwige mens de grotte te vinden. Kan niet zeggen, ik zal iets doen. En ik zal iets klaarmaken. En ik zal het zelf hebben te regelen. En waar de mens een stwaar dus dan zelf in aanmerking zou kunnen denken te zijn. Dat hij tot de kinderen heeft te behoren. En dat hij dus dan zelf tot het leven stwaar dus dan. En dan net te vermaken of hij een kind van God is. Daar kan je niet aankomen. En je kunt het wel zeggen. En je kunt het wel zeggen. En je kunt het wel noemen. En je kunt het wel denken. En je kunt het wel inbeelden. En je kunt wel denken dat gaat goed. Maar hij is zelf de beschikker daarvan. Nou, wanneer die avond het te wezen. En wanneer dan de erfenis hier wordt uitgedeeld. En wanneer dan de betreffende overheid personen beter dit gaan doen. Heb je kans, dan denk ik zeker dat je moet komen. Dan word je namen afgelezen. Ik heb nog eventjes in de brief van Pergamum is geloof ik gekeken. Dat er dus dan ook namen zijn die niemand kent dan diegene die hem ontvangt. Dan gaat het over de juridische rechtspraak. Vergeving van zonde. Van God ontslagen van alle schuld en straf. Goed, eventjes stoppen. Wanneer het dus dan de erfenis is, dan worden de namen afgelezen van de kinderen. En als je dan de kinderen dus de naam hebt af te lezen, dan zeg je, die krijgen de portie. Die hebben zo ook van al dat geld of van al dat goed te delen. Nou ja, we hebben het nou over dat delen van Christus. Daar worden geen namen gelezen. Zijn er die dan niet? Ja, natuurlijk wel. Want de Heer die kent degene die de zijne zijn. Maar hier wordt het niet afgelezen, omdat hij zegt dat hij wil dat de verkiezing is geheim. Geheim. De verkiezing is geheim. Ja, wij willen overal wel indringen. En zelf dan wel proberen de een erbij te zetten en de andere te onthouden. Maar de verkiezing is geheim. Verborgen voor ons. Dus ten opzichte van die verborgenheid. Dan weet de mens dus dan niet wat de Heer nog gaat doen. Wanneer ik hier aan het preken ben. Dan weet ik toch zeker niet wat de Heer nog gaat doen. En omdat het geheim is. Ben ik blij. Want ik hoef u niet met bepaalde ogen te zien. Nou ja, als ik dat zou gaan doen, dan ben ik net als iedereen. Die mag je misschien meer dan die. En die is mij liever dan die. En dat is mijn vriend, net als in de Romeinse kerk is de ambten bij vrienden, bij familie te stellen. Kun je ambten wel kopen? Gaat er niet om wat er dan van binnen is. Je wordt ambtsdrager. Dus wanneer het is dat ik dan zeg. Kijk eens dan de mensen op de buiten houden. Dat is door verkiezing. Waar ik niet van weet. En niet hoef te denken. En ook niet hoef te handelen. Maar dat ik zo het woord van God. En dan preekt. En zoals het er staat. Dan is mijn opdracht. En waar het dan valt. Dan valt het. En wat het komt, komt het. En wat het zijn zal, dan zal het zijn. En want de Heer kent de reden die de zijne zijn. En wanneer het is dat de Heer het te preken dat de erfgenaam van het eeuwige leven hier in de kerk hebt te zitten. En zij zal het zelf niet weten en ik heb het niet te weten. Daar hoef ik dat toch niet te denken dat ik het weet. En dat ik het dan zou moeten weten. Ik kom toch ook bij u niet. In het testament kijken. Om te zeggen van nou. Laat eens eventjes zien. Doet u niet. Maar de Heer die zegt dat het voor zondaren is. En dat is voor mij genoeg. Wanneer ik het te preken, ik heb er zitten voor zondaren. En dat is de Heer dus dan door de woordbediening laat. Jezus Christus spreken en hij doet wat hem behaagt. Dat is de uitvoering. Dus, wanneer dit is die beschikking testamentair dan op de Bijbel in het boek des Woords staat. Dan is dat hier de gestorvene en de opgestane Heer Jezus Christus, die het ook wel toebetrouwd is. Daar hoef ik echt niet aan mee te bemoeien. Maar dan zegt, is het voor mij, dan is het zeker wel in belang van mijn onsterfelijke ziel, dat ik dan hier dus dan zeg, kijk eens dan, deed ik daarin of deed ik daar niet in? Nou ja, wie deden er dan wel in? Nou, dat zijn degenen die onder de prediking in zijn naam geloven. En wie is het dan niet voor degenen die niet geloven? Nou ja, je preekt dus eigenlijk voor mensen die ook geen geloof hebben. Dus ik dan zeg, nou, daar is het dan niet voor. Dan moet u mij eens vertellen van wie het dan begint te geloven. Want van nature zijn we allemaal diepgevallen mensen, kinderen. Dus hij laat het woord prediken aan de zondaren die niet geloven, maar toch geloven gemaakt worden. En dat zegt tegelijk iets van de ongelovigen, dat ze nog kunnen zalig worden door het geloof in Jezus. Zaligheid, geloven, Christus. Christus die gestorven is, zijn bloed heeft gestort en opgestaan is uit de doden. En die dan door het welbehagen des vaders te staan, het verworven goed deelachtig gaat maken. Wat ik eigenlijk helemaal niet wil hebben. Tuurlijk zag ik dat in mijn huisgezin, bij mijn vader wel en bij het volk wel. Zeg je toch niks? Nou ja, bij je sterven dan. Bij je sterven dan, ja, dan kunnen we er eens ernstig over na gaan denken. Maar nu nog niet. Eerst een poosje met de vrienden mee, wereld in, genieten. Maar ja, je voelt wel dat het ernstig is en dat ze gelukkig is. Maar ja, je schuift het voor je uit. Je wilt eigenlijk niet. Ik vraag wel om bekering, maar ik wil het eigenlijk niet. Ik vraag wel om vergeven van zonden, maar dan moet ik ook zo gaan leven. Dat wil ik ook niet. Dus ik wil eigenlijk niet, maar hij wil en zij zullen. Hij buigt het hart naar zijn toe, ziet de verbeurdheid van mijn leven en ziet de verdiensten van Christus en het wordt in het woord geopenbaard en het wordt verklaard en begeerig gemaakt. Je gaat om je bekering vragen en je doet het nou echt. Je meent het nou ook. Je vraagt om de vergeving de zonde en het zijn geen loze woorden meer. Je bent diep ongelukkig, al heb je alles. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou maar. Ja, die kerk, die heeft alles. En ik heb niks. Ja, maar je bent toch rijk? Je hebt toch een mooi huis? Je had toch een mooie tuin? En je mocht er toch vrucht gebruik van maken? Je hebt er toch het genot in gehad? Je hebt er toch plezier in? En je leeft toch nog maar één keer? Je neemt het toch aan? Je wilt het toch niet zeggen? Dat is toch niet onplezierig? Ja, maar ik heb God niet. Ik heb geen borg. Heere, wilt u mij bekeren? Wil u mij zalig maken? Kijk. God wil zichzelf kwijt. God wil zijn zoon kwijt. God wil zijn zaligheid aan u kwijt. God is onze zaligheid. Voel je wel? Dus degenen die dus dan ongelovig zijn, wijzen dus dan gewoon absoluut af. Zoals iedereen dat in Adam doet. Hebben daar geen belang bij. En zullen eigenlijk dan ook niet erven. Zullen daarvan geen gebruik maken. Of het moet anders worden. En de Heere maakt het anders. En dan gaat hij het je geven. Maakte er plaats voor. Zorgde ervoor dat het ook landt. Wil het ook uitdelen. Mee naar de gelijke genade. In Christus. De laatste gedachte wil ik nog een versje voor zingen. Psalm 24, vers 4. Verhoogd, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mocht treden. En wie is de vorst zo groot in eer? Het is God almachtig opereer. Het is God geweldig in het strijden. Psalm 24, vers 4. Dan te deel gemaakt mag worden, dan moeten wij denken aan de rechtspraak, geliefden. Maar wanneer is dat dan voor het oog van de vader, is het waar, dus dan het heeft gebeurd, dan zegt hij dit testament, en dan moet u weer thuis bij zijn keertje weer en nauwkeurig dan de Hebreeënbrief dan lezen, dan zie je dat er door de dood van de testamentmaker, dus dan testamentmaker, de erfenis aan ons toekomt. En dat dit dan door bloed is ingewerkt. Dus het steunt op het bloed, de grond in het bloed, de grond is Christus, om dit dan in je leven te verkrijgen. En voor het oog van de Vader wordt het gedeeld, waar het in dat er in het toezien van deze goederen, dus nauwlettendheid wordt gadegeslagen onder de getuigen van God zelf. En dat in het hart en het leven de zondaren dit bekend wordt, net zo goed als dat het in juridisch dan de beleving is. Dat zal duidelijk zijn en ik wil het ook niet uitgebreiden nu, dus ik zoek naar de kortheid van de zinnen om dit dan duidelijk te maken. Maar in het eerste stwaar dus dan wordt de eerste legaat, wanneer het dus dan de vermaking kent van hetgeen wat Christus door zijn opstanding uitdeelt. Je kunt het hier dus ook vinden in de beantwoording, wanneer het dan over bepaalde dingen is, dat hier zeker pand voor ons wordt en zo. Maar dat wil ik toch het eerste noemen, dat is dan de kleding. Je zou eens kunnen zeggen dat wanneer de bruid gewassen is door het bloed van Jezus Christus, dan krijgt zij nieuwe kleren, bruiloftskleren. De oude klederen worden weggenomen, het vloekkleed wordt weggenomen, het kleed van de ongerechtigheid wordt weggenomen en zij krijgt dan de mantel der gerechtigheid, nieuwe kleren, die niet verslijten. Je zou wel kunnen zeggen dat het hier op de aarde, zolang als ik leef, nog bevlekt kan worden. Maar het heeft geen invloed op mijn eeuwige zaligheid. Want het is in het geestelijke betekent dit dan onze rechtvaardigmaking. Dus het eerste weldaad, de legaat die je verstrekt te worden, kracht dus het bloed des verbonds, het testament, waar Christus het eeuwige leven maakt, vermaakt door zijn dood en door de kracht van zijn opstanding, is rechtvaardigmaking. Dan ga je zingen met de psalm, vreugde, een gebaat des lofs. Voor de benauwde geest, en meet is dat hier dus alles dan wat hier dan aan angst is geweest, en wat er aan vrees heeft te wezen, en wat hier dus dan mijn hart en leven zou kunnen kwellen, en wat me hier naar beneden trekt, opgeheven wordt. Met een blij gemoed zing je de Heer. Dus dit even die legaten te wezen, welke de catechismus dan ook dus dan in orde dan het uit te brengen, wanneer het als de eerste vrucht van de opstanding van Jezus Christus ten opzichte van het leven, dat ik hierin heb, een eeuwig leven heb, dat ik rechtvaardig ben voor God door het geloof in Jezus. Het tweede, ja, eigenlijk ligt dat er gelijk aan verbonden, maar wij moeten dat in orde zeggen. Je hebt weer een God. Je hebt weer een God. Hij is jouw God. Het tweede is dan door de dood en de opstanding van Jezus. Eerst is verworven en de tweede is de uitdeling. De uitvoering van de verworven weldaden. Dat God weer jouw God is. En Vader. Kijk eens hoe vriendelijk dat hij is. Oh, je denkt er nog met schrik aan, je beeft er nog van toen hij dan zo op je toornde. Je siddert er nog weer van als je eraan denkt, je huivert er nog gewoon voor. Toen zijn gramschap maar enigszins aan jou bekend werd. Toen hij het ongenoegen over je zondige leven toonde. Oh, je schrok en je beefde. Het was angstig. Maar nu niet meer. Het is vlak. Het is een verzoend God en Vader. Het is mijn Vader. Het is de erfenis van Vader die de erflater is in Christus Jezus. Je mag hem genieten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik ga maar eerst over die andere dingen spreken. Nee. Wat heb je de hemel als het ware, wat betekent die voor je als er geen God is voor jou God? Nou laat de hemel aan u. Geef mij God. Dus in God is het weer goed. Daar gaat het om. En dan krijg je de hemel erbij. Het is dus dan de erfenis die door de Christus opmaking niet eerder, maar door bloed is ingewijd. De Vader die wilde zien een offer. En hij ziet het offer van het lam. En hij is daarmee tevreden. En hij wekt hem op. En hij geeft hem de permissie, of die had hij al in het eeuwigheid, om dus dan het eeuwige leven, de zaligheid die hij verborgen heeft, aan mij te schenken door zijn eeuwige geest. Dat is het derde. God de Heilige Geest leidde mij tot Christus, schonk mij geloof in Christus, liet zien hoe verloren dat ik was buiten Christus. En geeft mij Christus te kennen tot mijn deel. Past het in mijn leven toe wat hij verworven heeft. Een legaat. Je zou zeggen, het bewijs, de beschikking, is hij zelf. Dus als ik nou de akte heb op te maken, dan zeg ik, ja, of wie maakte de akte op? Hij heeft de akte gemaakt. Heer, hier staat het in dit testament. En Heer, en nu hebt gij u gegeven, die geest. En nu staat het ook in mijn hart. Datgene wat er in het testament staat, dat wordt voor mij. Omdat God het gezegd heeft. En ik ben getroost. De trooster, de Heilige Geest, is aanwezig. Drie getuigen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie getuigen van mijn eeuwige zaligheid in mijn hart. Per conclusie zou je dus dan kunnen zeggen veel andere dingen daarbij. Want in hem wil God alles schenken en met hem zal hij alles schenken. In hem en met hem. Anders schenkt God niks. Toorn. Blijft toorn over. Ja, als hij dat anders dan wil, dan is dat als het ware tussen die mazen door willen kruipen. Gaat echt niet. Dat is knoeien in het testament. Dat is een draai aan het woord geven. Dat is een andere mening staven dan de Heilige Geest. Kan je nu allemaal wel samen dan ook zo voor echt houden, maar bij de hemelpoorten zie je dat het de valse munt is. Valse munt. Ik waarschuw u daarvoor. Ik heb je te lief om je te bedriegen. Ik wil eerlijk tegen je zijn. Ik zou niet graag willen dat je met dat bedrog voor eeuwig verloren gaat. Daar heb ik je te lief voor. Als je zalig wordt, moet je eerlijk zalig worden. En daardoor word ik een burger van het Koninkrijk der Hemelen. Nou ja, dat is alweer zo legaat. Deze en gene is in Sion geboren. Psalm 87. Binnen Sion geboren. God weet ervan en er staat opgetekend in het boek des levens. Onder de burgeressen en de burgers van het hemelse koninkrijk. En er zijn ook kinderen bij. Kleine en grote. Die legaat. Het koninkrijk, Gods koninkrijk is voor u. Het zou eigenlijk de moeite voor u wezen om te zeggen, als ik nou maar een keer voor God ben, en als ik nou maar in het koninkrijk ben. Ja, maar je moet andersom beginnen. Eerst God en dan koninkrijk. Nou, de prikkel wordt uit de dood genomen. Nou ja, het blijft wel de laatste vijand, maar de pijn uit die prikkel neemt hij weg. De heerschappij van de zonde heerst, niet over mij. Hij doet me nog wel heel veel geweld, hoor. Jongen, wat is die kamp toch zwaar. Is er nou eens nooit eens een keertje rust, zolang ik hier op de aarde ben? Moet ik nou weer zo moeilijk door het leven heen? En wat zou er vandaag weer wezen? Wat zou er nu weer komen? Dan dit en dan dat. Ja, maar de prikkel is weg. Jij bent van de Heer, hoor. Oh, dat troost mij. Wanneer ik zo zwaar aangevallen ben. De prikkel is uit en dood. Nou ja, wat zegt, ik had er eerst maar nog verder. Laten we dat nou maar gewoon straks dan doen. Maar één ding wil ik u nog noemen. De hemel wacht u. De hemel wacht u. Ah, ik stop. Oh, die hemel. En een hemel niet zonder God. Geen hemel zonder God. Dat heb je net al gezegd. Drie getuigen. Een hemel met God. En God in een hemel. En die hemel voor mij. Nou ja, is dat nou, wat is dat nou toch voor goederen? Nou, ik zeg, ik stel belang, hoor. Ik stel belang dan in pa en moe. Kijk eens, dat is een oude klok, hè? Wil jij dat hebben? Ja, maar dan moet je dat wel in het testament schrijven, hoor. Dat voor mij is wat ermee. Dan komen mijn broers en die zeggen, ja, eerlijk delen, klaar. Maar pa, wilt u die oude klok voor mij beschikken? Schrijft het, noteert het aan. Hoeveel is die waard? Nou, vroeger was het wel 1500, maar nu niet meer 300 meer, hoor. Want er zit geen, de antiek is zo naar beneden gegaan. En op je sterrenbed is die helemaal niks meer waard. Die hele klok niet meer. Maar dat is mij alles waard. Wie bedoel je, die klok? Nee, de Heer. En dat ik straks bij hem ben. Nou, dan maar een poosje smaadheid leiden, hoor. Ja, maar het valt toch niet mee, hoor. Ja, maar het gaat toch over die gunst van God. Ja, maar er zijn er niet veel die je haten, maar gij zult van alle gehaat worden. Oh. Niet heel veel haten je. Nee, je zult van alle gehaat worden. Maar niet door mij, hoor. Zegt de Heer, niet door mij. Nou ja, dan is het weer goed. Dan is het weer goed. Het is altijd goed wat God doet. En daar in hem ligt het vast. En nou mag ik alles een beetje van de rente hebben. Vruchtgebruik. Kijk, schikt hier wat toe van die hemelse erfenis. Het beste moet nog komen. Wat een smaak heb je er toch van, hè? Het hemelse zalig leven. Het begint hier al. Straks is het volmaakt. Nu al iets van de erfenis. En straks de hele erfenis. Door de opstanding van Jezus. Die het zelf vermaakt. Want ja, de dood houdt hem niet meer. Dus hij is levend en hij deelt het zelf uit. En het heeft kracht in zijn bloed. Het bloed van Jezus is heel die erfenis toegewijd. En u aan hem geheiligd. En wordt zalig. Eeuwig leven. En ik krijg er al een pand van. Het is Christus. Het is de levende Christus. Het is de opgestane Christus. Het is de overwinnende Christus. Het is mijn Christus. Amen. De 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blij de mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en zwerk verkondigen zijn werk zijn, en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot de roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht. En wijsheid af te malen. Psalm 19, vers 1.
gaat dan heen in vrede. En ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods uit die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.